Geachte familie Huisman, familie op het land, belangstellende gemeente, we zijn vandaag samengekomen in dit aloude kerkgebouw van de hervormde gemeente van Waarder in een rouwdienst die vooraf zal gaan aan de begrafenis van Janna Cornelia Huisman op het land, die afgelopen zondag overleed. We willen haar herdenken, herdenken voor het aangezicht van de Heere. We doen dit met persoonlijke woorden in een in memoriam en ook de kleinkinderen willen wat met ons delen. Maar bovenal willen wij luisteren naar het woord des Heren, wat de Heere ons juist in deze dagen rondom de viering van Goede Vrijdag en Pasen wil laten verkondigen en ons meegeven op onze levensweg. Ik geef het woord aan Daan, daarna andere neefjes, nichtjes. En daarna zal dominee Tramper met ons de dienst aanvangen.
Vier even meegenomen voor de morele sport, hè? In memoriam Janna Cornelia Huisman op het land. Op 15 december 1933 zag Janna Cornelia op het land in Benschop het levenslicht. Zij was de derde op rij, na Plona en Gerry. Na Janna volgden nog de kinderen Truus, Jan, Daan en Corrie. Verdriet is het gezin niet bespaard gebleven, want op ruim 3-jarige leeftijd overleed een broertje door verdrinking en een ander kind overleed tijdens de geboorte. Aan beneden eind 430 in Benschop stond en staat nog steeds de ouderlijke boerderij van onze moeder. Het werk op de boerderij was veel en zwaar. En in die tijd, vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog, gebeurde nog heel veel handmatig en met behulp van een paard of pony. 4 meiden op een rij en daarna pas jongens betekende voor onze moeder en de andere 3 meiden de handen uit de mouwen steken. Dat begon 's ochtends al om 1:15 als hun moeder naar boven riep dat ze eruit moesten komen om te gaan melken. Dat melken van de koeien is voor onze moeder jarenlang dagelijkse kost geweest. 2 keer per dag, 7 dagen per week, 365 dagen in het jaar en dat meer dan 40 jaar. Honderdduizenden liters melk heeft onze moeder zittend op een melkblok in de emmer laten stromen en via de Theems in de melkbussen gedaan. Toen Ma 7 jaar oud was, brak de oorlog uit en was het ook gedaan met het regelmatige schoolbezoek. Op een gegeven moment volgde er zelfs inkwartiering van de Duitse soldaten, die de mooiste kamers in beslag namen en waarbij de familie maar moest zien waar ze woonden en sliepen. Al op jongere leeftijd raakte Ma bevriend met Mien van Os, met wie ze veel van de spaarzame vrije tijd doorbracht. Dat er ondanks het harde werken toch ruimte was voor ontspanning, laten de foto's die op het strand en de ijsbaan zijn gemaakt wel zien. Op 23-jarige leeftijd trad onze moeder in het huwelijk met Maarten Huisman, wonend de Lange Ruige Weide, het huidige Driebruggen. Dit gebeurde op 24 april 1957... in de Nederlands hervormde gemeente De Benschop, waarbij dominee van de Ent hen in het huwelijk verbond. Het huwelijk betekende voor onze moeder dat ze Benschop de rug toekeerde en ging wonen in het zomerhuis naast de boerderij, waar de ouders van onze vader met oudste broer Piet en jongere broers Gerard en Johan woonden. Het huwelijk van onze ouders werd bekroond met de geboortes van 5 kinderen. Uit de zeer spaarzame verhalen die ik bij van onze moeder hoorde over de oudste dochter Leida, komt wel naar voren dat dit een bijzonder kind was. Een kind dat op heel jonge leeftijd blijk gaf van een onbegrensd vertrouwen in haar maker. En ook niet bang was om te sterven, omdat ze zoals ze vaak tegen haar moeder zei, toch naar de Heer Jezus zou gaan. En in augustus 1963, op net 6-jarige leeftijd, is gebeurd wat het leven van onze moeder voor de rest van haar leven heeft betekend. Leida werd toen ze het erf affietste om naar school te gaan, geschept door een auto en overleed in het ziekenhuis. Zoals ik zei, heeft deze gebeurtenis haar getekend voor de rest van het leven. En ook voor ons. Moeder stortte zich op het werk op de boerderij en het gebeurde heel vaak dat onze moeder alleen de koeien molk, terwijl pa zich verhuurde bij andere boeren om zo extra geld te verdienen. voor ons als kinderen betekende het ook dat we een deel van onze opvoeding zelf ter hand moesten nemen. En zo is dat ook gegaan. Na het overlijden van Leida was ik de oudste en kreeg ook die rol in de volle omvang toebedeeld. Je leert dan wel om te denken in oplossingen en handig organiseren. Toen Leida overleed, was ik zelf 1 jaar, dus ik heb er ook geen herinneringen meer aan mijn zus. In 1964 werd Maria geboren, waarna in 1968 Jacqueline het levenslicht zag. De huismannerij werd afgesloten met de geboorte van Jaco in 1970. Een boerengezin. Maar als je nu vraagt wie er nu echt boer was, dan is het antwoord onze moeder. Pa had veel liever boekhouder geworden. Maar dergelijke keuzes bestonden in die tijd niet. In een gezin met 4 jongens, waarbij in ieder geval de oudste kinderen boer moesten worden en hooguit de jongste dokter of dominee mocht worden. Ma daarentegen was een echte boerin met een groot hart voor dieren en een liefde voor de natuur. Ik herinner me nog dat Ma 's zomers aan de zijkant van het huis zat, waarbij kippen om haar heen scharrelden en het hek naar de boomgaarden omging en openging en schapen, die zij als ooilammetje met de fles had grootgebracht, naar haar toe kwamen voor een gesprek en een kostbrood. Het 25-jarig en 50-jarig huwelijksjubileum van onze ouders werd uitbundig gevierd, waarbij het aantal huismannen bij het 50-jarig huwelijk flink was uitgebreid door de komst van partners en kleinkinderen. Voor de kleinkinderen en later de achterkleinkinderen werd alle tijd ingeruimd. Dat kon ook omdat pa op 60-jarige leeftijd stopte met de boerderij. Het land en de koeien werden verkocht en pa ging bij een kaashandel werken. Maar oma had toen heel veel tijd om zich met de kleinkinderen bezig te houden. Dat hebben vooral Carola, Gerben, Vivienne en Esmee gemerkt. Oppassen en toen pa met pensioen ging, andere leuke dingen doen, zoals pannenkoeken en poffertjes bakken, naar de zustertuin in Bodegraven, spelletjes met oma doen waren bijna dagelijkse kost. Ook de andere kleinkinderen die verder weg woonden, Femke, Anouk, Michael, Gabriel, Sander en Bo, werden niet vergeten. Bij feestdagen werd er vaak in de auto gestapt naar Zeeland of richting Lelystad gereden. Vaak volgde er ook 1 keer per jaar een familieuitje. Pa en ma genoten bijzonder van dergelijke momenten. Ze trokken ook aan de bel als het naar hun idee wel lang duurde voordat ze weer op bezoek kwamen. Onze ouders, grootouders, waren boeren. Wij als kinderen zijn opgegroeid in een boerengezin. Dat de blik van pa en ma veel verder ging dan alleen lange ruige weiden en later die bruggen, bewijst wel het internationale karakter dat het gezin kreeg. En zichtbaar is wat hier staat in de kerk en in de kerk zit. Een Filipijnse, 2 Koreanen, voegde pa en ma toe aan de familiestamboom. En altijd was daar weer het warme welkom en grote betrokkenheid van onze ouders. Zowel Vivienne als Esmee zijn aangekomen op Schiphol en oma was erbij. Het wortelen van Nestlé in de Nederlandse samenleving, pa en ma waren altijd op de achtergrond aanwezig voor hulp en ondersteuning. Naast dit internationale gezelschap gingen pa en ma ook zelf heel vaak de grens over. Busreizen en bootreizen met Amicitia en Beter Uit naar Duitsland, Frankrijk, Zwitserland volgden elkaar in een flink tempo op. Wat ma betrof had het ook wel een tandje minder gemogen, want ja, de kleinkinderen. Na het overlijden van oom Gerard in 2005 had met name het pa het wel gehad met de boerderij. En ook omdat de jaren begon te tellen, de gezondheid van pa steeds meer te wensen overliet en om hen heen buurtgenoten van hun generatie begonnen weg te vallen, werd er besloten om te verhuizen. De boerderij van oom Gerard was inmiddels verkocht aan Egbert Hogendoren en deze wilde ook het huis van onze ouders wel kopen. In die tijd werden in Waarder aan de Prinses Amaliastraat 4 seniorenwoningen en starterswoningen gebouwd. En onze ouders hadden de mogelijkheid om op nummer 2 hun intrek te nemen. De verhuizing vond plaats in 2009. Wat volgde waren een aantal jaren waarin pa en ma heerlijk aan het genieten waren van een oude dag. Er was genoeg ruimte voor pa om met zijn hobby tuinieren bezig te zijn. En ma had alle tijd voor de kleinkinderen en de andere activiteiten die vanuit de kerk werden georganiseerd. De gezondheid van pa ging verder achteruit en in 2012 kwam na een heel kort ziekbed een einde aan zijn leven. Bij sterfbed van pa gaf ma al aan graag met hem mee te willen. Maar haar opdracht was nog niet voorbij. Vrij snel na het overlijden van pa brak ma voor de tweede keer een heup. De stalen pennen in haar heup zorgden ervoor dat ze autorijden, wat ze meer dan 60 jaar had gedaan, vaarwel moest zeggen. Maar de regiotaxi en de valies boden uitkomst en ma toerde op deze manier het hele land door. Alleen, maar zeker niet eenzaam. Dat ging helemaal op voor onze moeder. Altijd klaar voor een gezellig praatje met buurvrouw Nel, die minimaal één keer per dag kwam kijken of ma er nog wel goed bij zat. De wekelijkse Rummy Cup morgen op maandag met de drie andere dames. De tuin die werd gedaan door Evert en Beb en later door Kees. En nog heel veel mensen meer zorgden, zoals ma zei, voor veel gedruis in het huismannenhuis. Van dergelijke uitspraak had ma er heel veel. En dat zorgde er altijd voor dat kinderen en zeker ook kleinkinderen heel graag kwamen, want oma speelde altijd een spelletje en had altijd van die komische uitspraken waardoor er veel gelachen werd. De grootste angst van ma was dat ze dement zou worden, zoals haar twee oudste zussen. En ze deed er alles aan wat in haar vermogen lag om dat te voorkomen. Ze verslond alle kranten, de carabodes, de tijdschriften enzovoorts. Ze maakte thee van brandnetels en paardenbloemen. Ze verslond dagelijks minimaal 3 eieren rauw. En als ze ziek was, gerust het dubbele. Zakjes thee knipte ze kapot en strooide de inhoud over de yoghurt of de brinterpap en nog veel meer van zulke soort dingen. Had je pijn in je rug of andere gewrichten? Geen probleem, Annika doet wonderen. En zo had ze voor iedereen goede raad om met behulp van de natuur gezond te worden en te blijven. Dokters, die moest je ver van je bed houden. Maar dat loopt altijd verkeerd af. Ma was de Klazien Utzalk van Waarder en Driebruggen. Na haar 80ste verjaardag was onze moeder elk jaar weer verwonderd dat ze weer een jaar had bijgekregen. De mobiliteit van Ma ging langzaam maar zeker achteruit, waardoor ook haar leefcirkel steeds kleiner werd. Het reizen door het land met een taxi stopte en kinderen en kleinkinderen reden haar voortaan. Er werd een scootmobiel aangeschaft, waarmee ma naar de koffieochtenden en de contactmiddagen reed. Een rollator kwam in het huis en toen bleek dat ook dit niet meer ging, een rolstoel en ook later een elektrische rolstoel. Haar 90ste verjaardag werd gevierd in de pannenkoekenboerderij, in de tot pannenkoekenboerderij verbouwde varkenstal naast het ouderlijk huis in Benschop. Ma genoot met volle teugen van het heerlijke eten en de levensloop die door de kleinkinderen Carola en Esmee in elkaar was gezet. Het laatste volledige levensjaar van onze moeder was een jaar van weer kleiner wordende cirkel van het leven. Het beperkte zich tot het huis, de tuin en wat in de scootmobiel eromheen rijden. Na de terugkomst van Esmee uit Korea ging ze bij oma op zolder wonen. Regelmatig kwamen foto's voorbij waar ze samen met oma een spelletje aan het doen was. Het verblijf van Esmee deed ma zich wel goed. En het met ons viertjes, Vivienne, Esmee, oma en ik, eten op dinsdag koesterde ze. Ik probeerde een lekker potje eten op tafel te zetten en daar smulde ze van. Verder waren de bezoekjes van haar twee zussen, Truus en Corrie, van Annie, Nel, Beb, Betta, Jan Verhoog, de vrijwilligers vanuit de kerk en de thuiszorg extra lichtpunten in haar leven. Maar ook zonder bezoekjes waren er kostbare momenten. Dagelijks hoorde ik mijn moeder op verschillende tijden psalmen zingen. Uit de Bijbel van pa die ze na zijn overlijden was gaan gebruiken. Daarnaast haar eigen stille tijd, lezend in de Bijbel en in gebed. De kerkdiensten die ze allemaal trouw beluisterden of terugluisterden en alle andere momenten die via de telefoon werden uitgezonden, dat deed ze trouw. De laatste week zag ik ma verder verstillen. Ze kon uren voor het raam zitten en naar buiten kijken. Ook hoorde ik dat ze tegen anderen aangaf dat ze er klaar voor was en dat ze hoopte dat ze plotseling opgenomen zou worden. Zaterdag 12 april begon ma steeds grauwer te zien. Maar dat weerhield haar er niet van om op haar verzoek samen met Vivienne en Esmee een patatje en kroketje te eten. Later kwam ik er ook bij en hebben haar op haar verzoek naar bed gebracht en in bed geholpen. Ze was erg moe, gaf ze aan. Toen ze eenmaal lag, gaf ze aan dat ze prima lag en lekker ging slapen. Zondagmorgen, 13 april, rond de klok van 7, was het moment daar waar ze zo naar had uitgekeken. Eindelijk thuis. loopt goed af.
Carola wil nog iets vertellen namens de kleinkinderen. En ook Nestlé wil haar verhaal graag doen.
Dag allemaal. Voor wie mij nog niet kent of even twijfelt bij het gezicht. Ik ben Carola de Wit, dochter van Floor en Jacqueline. En het oudste kleinkind van oma Huisman. Hier staan we dan, hier zijn we dan. Op dit moment van afscheid. We staan op het punt om onze oma, mijn oma en de overgrootmoeder van mijn twee kinderen naar haar laatste rustplaats te brengen. Een moment dat pijn doet, maar ook vervuld is van dankbaarheid. Want wat heeft zij veel voor ons betekend? Oma was een vrouw die altijd voor ons klaar stond. En ik durf met zekerheid te zeggen dat ik het niet alleen namens mezelf, maar namens al haar kleinkinderen kan zeggen. We hebben zoveel met haar beleefd. Van de uitstapjes naar de zustertuin, waar Daan al over vertelde. In Bodegraven tot het bijna dagelijkse oma-soep eten na school. Haar deur stond altijd open. Of dat nu op het Hoogeind in Driebruggen was. Of later aan de Prinses Amaliastraat in Waarder. Bij oma was je altijd welkom. Niks was te gek. Van vissen vangen achter in de sloot, waar niemand het visje van de hengel af durfde te halen, behalve oma zelf. Tot stiekem druiven plukken langs haar huis en die snel opeten voordat opa of oma het zouden merken. Of de bossen rozen die we met liefde uit haar eigen tuin plukten, zodat zij weer een mooi bosje bloemen in huis had. Alles kon, alles mocht. Voor sommigen van ons was haar huis zelfs tijdelijk ons thuis. Niet alleen hadden we eindeloos veel logeerpartijtjes, maar ook woonden onder andere Gerben, Esmee en Vivienne een tijdje bij haar in. En dat vond ze alleen maar gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd was haar instelling. Bij oma voelde je je welkom, geliefd en thuis. Oma stond ook bekend om haar telefoontjes, vaak wekelijks of om de week. Al kon ze ons 9 van de 10 keer nauwelijks verstaan of hoorde ze ons helemaal niet en legde ze soms direct weer de hoorn neer. Toch bleef ze bellen, want zo liet ze merken, ik denk aan je. En zelfs als ze me vaker Jacqueline dan Carola noemde, was het contact altijd warm en oprecht. Ze toonde altijd interesse, ook en misschien juist op de momenten dat het moeilijk was in het leven. En wat dacht je van al die verjaardagskaarten die ze trouw stuurde, jaar na jaar? Zelfs kerstkaarten werden soms ingezet als verjaardagskaart. Maar dat maakte haar aandacht niet minder waardevol. Haar betrokkenheid reikte verder dan haar kinderen en kleinkinderen. Ook haar achterkleinkinderen vergat ze nooit. Voor mijn kinderen was ze Omi Omi, een naam die ze zelf had bedacht en ook op de rouwkaart staat. Ze droeg die rol met liefde. Lieve oma, lieve Omi Omi, namens ons de 10 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen, dank je wel. Bedankt voor je liefdevolle zorgen, je wijze woorden, je steun, je grapjes en je warme aanwezigheid. Je hebt ons gevormd op zoveel manieren. We gaan je ontzettend missen, maar we weten, je bent nu bij onze hemelse vader en dicht bij Leiden en opa, waar je zo naar uitkeek en waar je vaak over sprak. Rust zacht, lieve oma, dank je wel voor alles.
Hallo, ik wil ook nog even voorstellen, ik ben Nestlé, de schoondochter van Ma, vrouw van Jago. ik wil nog iets toevoegen. Het is nu 25 jaar geleden dat ik het huis van mijn ouders verliet om met haar jongste zoon te trouwen. Omdat ik nog jong was, stond ik er toe. Niet echt bij stil. Hoe groot die stap eigenlijk was om naar Nederland te verhuizen met andere taal, cultuur en klimaat. Het enige wat ik toen wilde is bij mij te zijn. Maar door de ondersteuning van pa en ma, het was een stuk makkelijker geweest. Ik weet nog 21 september, toen kwam ik voor het eerst in Nederland. Dezelfde middag heb ik pa en ma persoonlijk ontmoet. Er voelde meteen, en meteen voelde ik hem me welkom. Ik voel me geen buitenstander. Ze hebben me meteen opgenomen. opgenomen als een van zijn eiken. Ook spraken we toen nog niet dezelfde taal. Maar ze deden gewoon, ja, het is gewoon gebaren. Dus ja, maar ja, ze staan altijd voor me klaar. Zelf was ik ver van mijn ouders, voel ik me niet echt een gemist, omdat een paar maal er waren. En elke zondag, toen ik net hier ben, zorgen ze altijd dat wij een lunch in huis en gewoon gezellig met het gezin zijn. En ma past ook altijd op Michael, als ik, toen moet ik naar Nederlandse taal en ik kan hem niet naar school brengen. Ja, zijn, er was ook een tijd dat ma, toen ik moest bevallen van mijn tweede zoon, Gabriel. En ik belde ma dat, ja, ik denk dat Gabriel gaat komen. En pa was toen aan het bezig zijn met de fatwas. En ze zei, ma zei van, nou, ma moest weg. Want Gabriel kan, jouw kleinkind kan elk moment komen en pa mopperend. Nee, ik moet nog de vatwas afwassen. Maar toen ma zegt, nee, we gaan nu weg. Op je blijft maar hier. Maar toen ging pa mee. En ma ook zorg ook elke mooie dagen dat ze, als wij, ja, dat, als het mooie dagen zijn, dat we aan wij langskomen, voor, nodig ze ons uit voor een poppetjes te bakken. Dus dat zijn een van de mooie herinneringen dat ik van ma heel erg bij me houden. Dankjewel ma voor alle liefde en zorg die je ons hebt gegeven. Het doet pijn dat je er niet meer bent. Maar ik ga ons gesprek missen, zo missen. Maar ik weet dat je nu op een mooie plek bent en bij de Heere zijn. Neem alsjeblieft onze liefde mee. Ook wil ik u bedanken, want door jou heb ik nu een liefdevolle man en prachtige kinderen. Je blijft voor ons in onze hart en onze gedachten. Dag ma. Dus nu in vrede.
Een dankwoord. En met een dankwoord bestaat altijd het gevaar dat je iemand vergeet. Mochten we een naam niet uitspreken, weet in ieder geval dat die namen in ons hart zitten. Allereerst dank aan de twee overgebleven zussen, Truus en Corrie, die regelmatig bij ma op bezoek kwamen. Dank voor de mooie en diepe gesprekken die met haar gevoerd werden. Dank aan Annie, die wekelijks op zaterdag bij ma op bezoek kwam. Dank aan Beb, die eerst met Evert en later alleen ook wekelijks en soms meer dan één keer kwam en eten meebracht, de krant meenam en een praatje maakte. Dank aan Betta, die als een dochter voor ma heeft gezorgd en meerdere keren alleen of met haar dochter Marie kwam, een spelletje speelde, maar ook over diepere levenszaken gesprekken had met onze moeder. Dank aan buurvrouw Nel, die dagelijks kwam kijken of het wel goed ging met ma en dan ook even een praatje maakte. Dank aan Jan en Teuny. Jan voor zijn zeer regelmatige pastorale bezoeken en gesprekken. In al die jaren is een hechte band ontstaan, heb ik wel begrepen. Teuny, dank voor de periode dat je als soort van vrijwilliger en later als thuiszorg bij ma over de vloer kwam en de mooie gesprekken met haar. Dank aan de vrijwilligersclub vanuit de kerk, waarvan ik de namen Geertje, mevrouw Floor en Maria het vaakst heb gehoord. Dank aan alle dames van de thuiszorgen die in de afgelopen maanden ma hebben verzorgd. Ik heb begrepen dat dit altijd met plezier gebeurde. Ma klaagde nooit, was altijd blij en opgewekt en vond het fijn dat jullie kwamen. Ik heb ook begrepen dat ze wel eens de regels overtrad door 's ochtends al op te staan voordat jullie er waren. Want ja, een boerin staat nu eenmaal op als de haren beginnen te kraaien. Dank aan de huisartsen van Driebruggen. Jullie kwamen alleen als het echt, echt niet anders kon. Elke keer dat jullie waren geweest en haar hadden onderzocht en alles was oké, gaf ze aan, zie je wel, ik ben helemaal gezond, voorlopig hoeven jullie niet meer te komen. Dank aan Vivienne en Esmee die dagelijks en wekelijks bij oma binnenkwamen. Vivienne heeft een aantal maanden bij oma gewoond en later Esmee ook tot nu toe. De gesprekjes die jullie met oma hebben gehouden, de spelletjes die jullie hebben gedaan en natuurlijk dat we elke dinsdag weer bij elkaar kwamen om lekker te eten, zijn momenten om nooit te vergeten. Oma bad en dankte hardop voor het eten. Vivienne las uit het dagboek en na het danken zei oma dan altijd, goede bekomst, verzadigd en gekwikt, aanmerkelijk aangedikt en voor de afwas ongeschikt. Jullie gaan maar weer je ding doen. Dank aan Jaco, Nesli en de kinderen die om de 2 of 3 weken kwamen met de jongens. Oma zat dan altijd met plezier te luisteren naar het gekakel van de jongens en was altijd benieuwd naar hun school en studies. En duurde het te lang in haar ogen voordat jullie kwamen, dan wisten jullie alweer te vinden. De voicemail wist ze heel goed te gebruiken. Dank aan Jan de Kat, de begrafenisondernemer. Na de eerdere uitvaarten van oom Gerard en onze vader en oom Jan op het land, heb je ook bij de uitvaart van onze moeder weer laten zien hoe je met veel toewijding en persoonlijke touch je onmisbaar maakt en tegelijkertijd op de achtergrond blijft. Dank aan dominee Tramper, die in deze tropenweek aan kerkdiensten richting Pasen toch tijd kon nemen en vinden om deze plechtigheid te leiden en pastorale ondersteuning heeft geboden. Tot slot, namens Maria, Jacqueline, Floor, Jaco en Nesli, de kleinkinderen en achterkleinkinderen, heel veel dank voor het bezoek tijdens de condoliansen. Het meeleven heeft ons heel erg goed gedaan. Dank u wel.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde familie, het overlijden van jullie moeder en oma, overgrootoma, ook uw zus en schoonzus, tante en vriendin, ons gemeentelid, bepaalt ons bij een woord van de profeet Jesaja. Eeuwen geleden leefde hij voor de geboorte van Christus. Hij zegt, een stem zegt, roept. En die stem zegt van Jesaja, wat zal ik roepen? En dan antwoordt de stem van God, alle vlees is gras, al zijn goedertierenheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heere erin blaast. Voorwaar het volk is gras, het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in eeuwigheid. En bij dat woord van God willen we in dit uur van overdenking graag stilstaan. Voordat we dat gaan doen, stel ik voor dat we eerst samen gaan zingen. En wel Psalm 62. Mijn ziel is stil tot God. En wat er verder volgt. 1 en 5 van Psalm 62. Laten we samen de Heer bidden om zijn zegen. Heere, u bent God. U alleen. En uw hand brengt ons vanmorgen hier bij elkaar. Als bedroefde familie. Omdat u een zo geliefde en zorgzame moeder en oma, overgrootoma, een zus en schoonzus, tante, familielid, een vriendin, Jannie Huisman, uit ons midden wegnam. Zij is niet meer, Heere. U nam haar weg. U die het uur van haar geboorte bepaalde, bepaalde ook het uur van haar sterven. Onze tijden zijn in uw hand en u weet wat het bij ons teweeg brengt. Pijn en verdriet. Mogen we daarom tot u komen, Heere, in het gebed. En u vragen om uw zegen, uw nabijheid, uw liefde en troost, nu wij hier samen zijn in deze rouwdienst, afscheidsdienst. Hier was het, Heere, waar onze moeder en oma vele malen kwam. Hier zetten ze zich ook vaak neer onder het woord. En hier mocht ze luisteren naar wat u tot haar zei. En u weet, Heere, wat het in haar leven heeft uitgewerkt. Wat het woord heeft gedaan in haar hart. En wij hebben haar mogen horen spreken. In verwondering over uw genade. Verheerlijkt in haar leven. Dat ze zichzelf had leren kennen. Zichzelf had gezien zoals u haar zag. Zondares voor uw aangezicht, maar ook hoe ze u, Heer Jezus, had mogen leren kennen. En dat u uw hart voor haar opende en haar liet proeven van uw genade in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden van u nu wij hier zijn. Geef ook ons die zegen, Heere. Die genade mogen we u erom bidden. Troost u de kinderen. Nu deze zo unieke band met moeder is doorsneden. Een band van liefde en zorg. U weet wat er door hen heen gaat. Ontfermt u zich over hen. En laat hen ook delen, Heer, in de genade waarin hun moeder mocht delen. Zegen ook de kleinkinderen. U weet wat het bij hen teweeg brengt. Lieve oma, meelevend, hartelijk. En nu is ze niet meer. O, wij bidden van u, Heere, laat hen alles schuilen bij u, Heer Jezus. En dat ze bij u rust mogen vinden. Geborgenheid en vrede. Zoekt u hen op en raakt u hun harten aan. Geeft u hen, Heer Jezus, wat u ook oma gaf. Vrede, uit genade alleen, door het geloof alleen, in u, Heer Jezus, alleen. En wij dragen heel de familie aan u op. De zussen. De schoonzus, denk aan hen in genade, sterk en ondersteun. Geef oog op u. U te kennen, ja, dat is het leven. Al valt alles weg. Iedereen, als u erbij bent, Heere, dan hebben we troost, grond onder de voeten. Hou vast, ja, dan mogen we eeuwig leven. Raakt u de wonden aan. Ook die werden geslagen toen eerder dierbaren ons ontvielen. Heren, wij mogen uw naam ook danken voor al wat we in mevrouw Huisman hebben ontvangen. Haar liefde, haar hartelijkheid, haar goede zorg voor mensen om haar heen. U zij er de dank voor, Heere. Zegen ook het zaad dat ze heeft mogen strooien. Het woord. Heere, wij mogen uw naam ook danken voor de goede zorg van de kinderen aan haar. En voor de zorg van anderen. Meeleven en de vriendschap. Gaven die u toch geeft. Ach, Heere, zo is deze dag een indringende dag. Een dag ook waarbij we alle worden bepaald bij onze kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van het leven. U zegt het zelf. Het leven is maar een damp. De dood wenkt elk uur en dat komt door onszelf, Heere. Dat zegt u toch ook in uw woord. Door onze zonde. Het kwaad dat niet buiten ons is, maar het is veel erger, dat kwaad dat in ons is. Laat u het ons zien, anders gaan we eraan voorbij. Ontdek ons eraan. Leg de kwaal in ons leven bloot. Het hart van ons dat niet goed is. Heere, laat u het zien en ook dat het daarom is dat de dood in de wereld is gekomen. En dat wij alle moeten sterven. Maar dat het nu uw genade is dat u, Heer Jezus, mensen die in zichzelf verloren zijn, opzoekt. En hen toeroept, wend u toch tot mij en wordt behouden. Mogen we alle u kennen, Heer Jezus. U bent de zaligmaker, de redder, de heiland van zondaren. Deze dag is ook een dag van vreugde, Heere. Want het is een dag waarop wij het lichaam van een van uw kinderen mogen zaaien in de akker van de opstanding. En daar zij u de eer toe voor. De dank en de lof, Heer Jezus, want het is door uw werk. En wat een werk. Uw offer en wat een offer, zo oneindig groot. U bent in zo'n diep lijden terechtgekomen aan het kruis. U hing tussen hemel en aarde. U droeg de toorn over de zonde. En dat wilde u doen. En o God, u had er uw zoon voor over. Wat een liefde, wat een barmhartigheid. Heer Jezus, u de eer, vandaag. We bidden u om uw hulp ook voor alle die verantwoordelijkheden dragen voor deze rouwdienst. Voor de begrafenis, dat alles in goede orde mag verlopen, Heere, dat bidden we u. Neem ons zo onder uw hoede uit genade, om Christus wil. Amen. Ik stel voor dat we de schriften openen. In het Oude en ook het Nieuwe Testament. Eerst Psalm 23, de herderspsalm. En daarna Johannes 10, het woord van de herder zelf, de Heer Jezus. Eerst Psalm 23. En wij lezen als volgt. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. U maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker vloeit over. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven in lengte van dagen. En dan Johannes 10, het woord van de Heer Jezus. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, die geen herder is, van wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen, verlaat de schapen en vlucht. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. De huurling vlucht, omdat hij een huurling is. Hij heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en ik word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent, zo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde weer opneem. Niemand neemt het van mij. Ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen. Ik heb macht het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover de schriftlezing. Laten wij ook samen deze psalm gaan zingen, 23, en daarvan het eerste en derde vers. De God des heils wil voor mij een herder zijn. 1 en 3, psalm 23. Liefde familie, Daan, Maria, Jacqueline en Floor, Jaco en Nesli. En in liefde denken wij aan Leida, die in 1963 overleed. En ook aan Fred, die in 2005 overleed. Kleinkinderen, achterkleinkinderen, zussen en schoonzus, vrienden en bekende gemeente. Wij zijn in droeve omstandigheden bijeen. En nu jullie moeder en oma, uw zus en schoonzus, tante, vriendin, niet meer in ons midden is. In de vroege morgen van zondag 13 april nam de Heere haar uit ons midden weg, in de stilte van haar woning, zonder dat er iemand bij was. Een medewerkster van thuiszorg trof haar aan, levenloos, bij haar bed. En zij stelde u als familie meteen op de hoogte. En wat een ontroerend bericht. En wat zal het veel bij u teweeg brengen. En wat brengt het veel bij u teweeg? Allerlei gedachten, velerlei gevoelens, ook herinneringen die bovenkomen. En ik kan wel zeggen, het bracht bij ons allemaal veel teweeg. En dat heb ik ook gemerkt toen het bericht ons bereikt in de consistorie, kort voor de dienst, maar ook daarna. Wij merkten dat jullie moeder en oma een grote plaats in de gemeente innam. Ook al ging ze de laatste jaren niet meer naar de kerk. Niemand was erbij, zei ik. En toch denk ik dat ik het dan toch niet goed zeg. Want toen jullie moeder en oma de laatste adem uitblies, waren de engelen bij haar. Zoals we dat ook lezen over Lazarus in het woord. Engelen die haar ziel opnamen om die over te brengen naar de hemelse gewesten. Naar hem van wie ze zei dat ze die in haar leven had mogen leren kennen en ook had mogen lief krijgen. En dat omdat hij haar eerst had lief gehad. De Heer Jezus Christus. Wij mogen geloven, ook wat wij van anderen hoorden, hè, dat zij bij hem mag zijn. En daarom is deze dag niet alleen een dag van verdriet, maar ten diepste een dag van vreugde. Want wij treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Jullie moeder en oma heeft in haar bewogen leven meer dan eens van mogen spreken. Hè, begreep ik ook van mensen die haar beter kenden dan ikzelf. Van de genade in de Heer Jezus. Ik heb gehoord van iemand die zei dat ze getuigde dat ze niet zonder hem kon. Niet in haar leven. Niet in haar sterven. En zelf vertelde ze me ooit dat ze, ja, de Heer Jezus had nodig gekregen vanwege dat wat in haar hart was. De zonde. Tegen haar schepper. De God van hemel en aarde. En ze zei, dat vond ik terug in de aantekeningen die ik van de bezoeken ook vaak maak. En ze had gezegd, als je je zonde ziet, dan voel je hoezeer je aangewezen bent, hè, op genade. Jullie moeder en oma zei ook hoezeer de Heer haar altijd tot steun is geweest in de weg die ze was gegaan. En ook vele jaren met de liefde van haar leven, hè, jullie vader en opa. Haar levensweg ging niet alleen over hoogte, maar ook door diepte. Hebben we ook iets van gehoord vanmorgen. In het bijzonder ook toen haar oudste dochtertje Leida als gevolg van een ongeval overleed. En dat vertelde u ook, hè? Dat heeft haar moederhart, ja, gebroken. En ook haar leven gestempeld. Maar, zei ze, de Heere was mij tot hulp en sterkte. En ook jaren later toen mijn man overleed. Zij vertrouwde op de Heere. Wat groot. Zij vond in hem steun. Wat mijzelf ook opviel, dat is wat mij ook zal bijblijven, denk ik, was haar verwondering over de zorg van de Heere in de natuur. Met liefde sprak ze over alle kruiden die er in de schepping te vinden zijn. En dan zei ze, de Heer heeft die op de derde dag, toen hij de aarde en de hemel schiep, erin gelegd. Toen schiep hij gras, kruid en bomen. Zorgzame vrouw ook, meelevend, betrokken op jullie wel en wee. Ook op het wel en wee van mensen om haar heen, ver weg of dichtbij, zonder onderscheid. Ze had een ruim hart, een bewogen hart. En wat ze jullie als kinderen en kleinkinderen, maar alle die op haar pad kwamen, het allermeest gunde. De genade in de Heer Jezus Christus. De zaligmaker der wereld. Dat ik er nog ben, vertrouwde ze me toe, is toch ook wel vooral om te bidden voor mijn kinderen en kleinkinderen. Dat zie ik als mijn voornaamste plicht. En zo was jullie moeder en oma en uw zus, vriendin, een meelevende vrouw. Een vrouw ook van gebed. En daarin mag ze ons allemaal tot een voorbeeld zijn. En laten ook wij voor de Heere door de knieën gaan. En al wat wij nodig hebben, van hem verwachten. Dat heeft hij ook zo graag. Hij staat klaar ook vandaag om uit te delen al wat u nodig hebt. Troost voor bedroefden. Hoop voor hen die ter neergebogen door het leven gaan. Kracht voor hen die niet weten hoe ze verder moeten. En wat hij nu het allerliefste kwijt wil. Genade. Voor zondaren. Die wij zijn. Opdat wij door hem vergeving ontvangen. En vrede met God. En dat brengt me ook bij de tekst waarbij ik vanmorgen nog graag een ogenblik met de hulp van de Heere wil stilstaan. Want daar zegt de Heer Jezus het zelf, wie hij is en ook wat hij voor mensen wil doen. Ouderen, ook jongeren. Wie hij wil zijn, namelijk een goede herder. Dat is wat we hem horen zeggen. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik dacht, het is ook wel een woord dat bij deze dag past. Toch, stille zaterdag, de Heer Jezus zegt, ik heb macht mijn leven af te leggen. Dat zegt hij ook in dit tekstgedeelte. Ik ben de goede herder, ik heb macht mijn leven af te leggen. Is waarbij we gisteren in het bijzonder stilstonden. Bij zijn dood aan het kruis, de macht om het leven af te leggen. En hij zegt, ik heb ook macht om mijn leven op te nemen. En dat is waarbij we morgen in het bijzonder stilstaan, op de eerste Paasdag. En in de tussentijd, tussen Goede Vrijdag en Pasen, ligt de Heer Jezus in het graf. Als de goede herder zijn leven afgelegd. Maar hij zal het ook weer opnemen. Voor de schapen. Nu, ik ben de goede herder. Johannes tekent dit woord op uit de mond van de Heer Jezus bijna 2000 jaar geleden. Johannes, een volgeling van Jezus. Hij heeft hem meegemaakt, heeft hem gezien en zijn woorden gehoord en de wonderen die de Heer Jezus heeft verricht. En zo heeft hij alles nauwkeurig opgetekend en er, zoals wij dat wel zeggen, een historisch betrouwbaar verslag, weergave van gemaakt. Van het leven en werk van Jezus van Nazareth. En dan beschrijft Johannes ongeveer vanaf hoofdstuk 10 hoe Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Laatste reis op aarde. En dan houdt Jezus op een zeker moment stil en dan kijkt hij om zich heen en dan ziet hij al die mensen gaan. Hè? Mannen en vrouwen, ouderen en ook jongeren van alle leeftijden. En als hij ze zo allemaal ziet, dan raakt hij met innerlijke ontferming over hen bewogen. Al die mensen in de ogen van Jezus zijn als schapen die ronddolen. In de wildernis van het leven. Zonder goede leiding. zonder goede zorg. En daarom zijn zij als schapen heel kwetsbaar en weerloos. En dat raakt Jezus. Jawel. Want als geen ander draagt Jezus zorg voor het welzijn van mensen. Jezus is uit op het welzijn van mensen. Op het lichamelijke welzijn. Ook op het geestelijk welzijn. Dat gunt hij hen. En dat gunt hij ook ons. Ook ons welzijn gaat hem aan het hart. Hij ziet je ook vandaag. In je verdriet. Nu je in rouw bent. Een dierbare moeder en schoonmoeder. Een oma. Hebt verloren. Je is ontvallen. Een lieve zus. Een schoonzus. Hij ziet het en hij wil niets liever dan troosten. En daarvoor is hij ook mede als zoon van God. God zelf naar deze wereld gekomen. Om te troosten de treurigen van hart. En om hen die gebroken van hart zijn te helen. En hij weet ook, wij zijn alle als schapen, kwetsbaar, dwalend en dolend, op zoek naar geborgenheid, vrede, rust. En dat ook omdat van ons geldt wat van elk ander mens geldt, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Meneer Jezus ziet al die mensen. En dan raakt het hem zozeer dat hij op een zeker moment niet langer zich kan inhouden en uitroept, ik ben de goede herder. Ik, jawel. Ik ben de herder die je nodig hebt, bij wie je veilig bent, bij wie je alles kunt krijgen wat je nodig hebt in leven en in sterven. En laat je daarom door mij onder de hoede nemen. Voeg je bij mijn kudde. En volg mij. Ik ben de goede herder. Nou, wat een herder is, dat weten we allemaal. En dat weten de mensen in Israël ook zeker. Er waren in de tijd van Jezus vele herders. Het was een bijzonder vak. Al is het wel zo lang niet zo idyllisch als dat wij ons dat misschien wel voorstellen. Zeker herders in het Midden-Oosten trokken ook door grazige weiden, brachten de schapen ook bij stille wateren. Maar zeker ook in die regio doen zich ook geregeld heel andere momenten voor. Moeilijke momenten. Als je met je kudde door een ruig landschap heen trekt, kun je wel voorstellen, vol met kloven en klippen. Nou ja, dan is het niet altijd eenvoudig. En zeker ook niet als er dan opeens, en dat gebeurde in het Midden-Oosten, een roofdier zich voordeed. Dan moet je er als herder ook zijn. En een goede herder, dat wisten de mensen in Israël, was er dan ook. Dat is nou juist kenmerkend voor een goede herder. Die staat voor zijn kudde. En die heeft zichzelf er zelfs, als het er echt op aankomt, voor over. Zijn leven over voor de schapen, ja. Kenmerkend voor een goede herder. Heeft zijn leven over voor. Als het moet, één schaap. Ja. Het verschil tussen een herder en een herder. Want de ene herder die verlaat de kudde als er gevaar dreigt. Als er een wolf opdoemt. Of een leeuw. Dat is een slechte herder. Ten diepste geen herder. Andere herder gaat erop af. Die springt voor zijn kudde in de bres. En dat is de goede herder. Ach, zegt Jezus, dat is wie ik ben. Ik ben de goede herder. En als je mij nu als herder hebt, dan kun je er echt van op aan dat je van de allerbeste zorg verzekerd bent. Dan zorg ik voor je alle dagen van je leven. Moeilijke dagen, goede dagen. Altijd, dan ben ik nabij. Dan houd ik je in het oog. En dan bescherm ik je. Dan waak ik voor je. Want je bent alle dagen in gevaar. Overal loert de dood. Maar als die op je afkomt, dan zal ik, zegt Jezus, Als je van mij bent, zal ik tussen beiden komen. Ik ben de goede herder. En zo prijst Jezus zichzelf aan de mensen om hem heen. Zo prijst Jezus zich vandaag ook aan u en aan mij. Ik ben de goede herder. Eigenlijk is het vandaag een uitnodiging. Zie toch wie ik ben, de goede herder. Hij reikt je vandaag de hand. Hij zegt, laat mij je herder zijn. Vind je dat goed? Dat ik uw herder ben? En kun je zingen vandaag, de Heer is mijn herder. Ik heb al wat mij lust. Laat mij je herder zijn. Daarmee zegt Jezus ten diepste ook tot al die mensen om hem heen en ook vandaag tegen ons. Laat je niet leiden door herders die geen herder zijn. Door andere herders. Laat je niet leiden door nep herders. Dat is wat wij ten diepste allemaal doen, hè? Ons laten leiden. Door herder, dat doet elk mens. Vaak hebben we dat helemaal niet in de gaten. Zeker mensen vandaag de dag niet. Die denken, ik ook, vrij te zijn. Autonoom. Ik ga over mijn eigen leven. Niemand heeft het in mijn leven voor het zeggen. Niemand leidt mij. Hè? Wij hebben toch vaak het idee dat we helemaal vrij zijn. En dat er maar één iemand ons leven leidt en dat ben ik zelf. Maar is dat nu ook echt zo? Laten we ons toch niet ten diepste allemaal leiden door dat wat zich van buitenaf aandient als een herder. Laten velen zich vandaag de dag niet leiden door idolen, influencers, BN'ers. Sterren uit de muziekwereld, uit de sport, of laten velen zich niet leiden door politici en denkers, opiniemakers, die op allerlei manieren, allerlei boodschappen via allerlei media uitzenden. Anderen laten zich leiden door idealen, vrijheid, gelijkheid, New Age. Anderen laten zich leiden door het ideaal van rijkdom. Bezit. Goed leven. Ideaal van gezondheid. Pluk de dag. Geniet van het leven. Zo goed mogelijk. Met volle teugen. Vele herders. De vraag die Jezus impliciet vandaag aan ons stelt is of de herders door wie wij ons laten leiden goede herders zijn. Wat als het leven moeilijk wordt? Als zich tegenslagen voordoen? Als je verliezen leidt? Als de schaduw van de dood over je leven valt? Als je misschien binnenkort wel een ernstig bericht van de huisarts krijgt. De dokter in het ziekenhuis. U hebt een bultje. En dat wijst erop dat u ernstig ziek bent en we kunnen weinig meer voor u doen. Blijft je herder dan bij je? Draagt de herder die je leven leidt onbewust misschien wel dan ook zorg voor je? Is hij in staat je te beschermen tegen de dood, dat roofdier waarover de tekst spreekt, de wolf. Ah ja, de dood wenkt elk uur. Hè? Ben je nooit bevreesd voor? Ik denk soms, jongens, hoe zal dat toch zijn? Als je hart de laatste keer slaat, als je voor de laatste keer ademhaalt, wat gebeurt er dan? Hoe zul je dat toch ervaren? Heb je dat nooit? Ik ook. Oh, sterven. De dood is iets heel ernstigs. Als iemand dat weet, dan is het Jezus zelf. De dood is permanent aanwezig. Wij denken in onze samenleving in het Westen vaak van, nou, de dood is een ogenblik dat je kunt aanwijzen. Een gebeurtenis die op een zeker moment in je leven plaatsvindt. Nee. Altijd aanwezig, de dood, jawel. Altijd nabij als een onstuitbare macht die diepe sporen van ellende in de wereld trekt en die vele tranen veroorzaakt. Jezus weet wat de dood is. De dood is zo ernstig. Volgens de Bijbel, het woord van God en daarom betrouwbaar. Gevolg van het feit dat wij met God hebben gebroken in het paradijs. Dat is wat we hebben gedaan. Zonder dat er enige reden voor is, hebben wij onszelf afgesneden van God. De bron van het leven. God zo goed, zo heerlijk, de schepper van de zon. De zon vandaag die zo heerlijk schijnt. Als de zon al zo heerlijk is, hoeveel heerlijker moet dan God zelf al niet zijn? We hebben ons losgemaakt van God en daarmee onszelf afgesneden van het leven en daarmee onszelf gebracht onder het oordeel, de macht van de dood. Niet alleen de tijdelijke, dat wil zeggen de overgang van dit leven, het moment van sterven, maar bovenal de eeuwige dood. Dat wil zeggen, als je sterft, kom je voor God te staan. En als je voor God komt te staan, dan ziet Hij je zoals je bent. In je zonde. En dan zal God zeggen, als je voor Hem verschijnt in je zonde niet, kom bij mij in de hemelse heerlijkheid. Nee. Als je sterft in je zonde. De hemel is zo oogverblindend heerlijk. En zo zalig. Als God één zonde bij je ziet, dan zegt hij, ach man, ik heb zoveel liefde tot dat wat goed is. U kunt in mijn nabijheid niet komen. Ik ben zo heilig, zo volmaakt, zo volkomen liefdevol. Ik kan met het minste kwaad niet overweg. Als ik dat wel zou kunnen, zou ik geen God zijn. Want God is enkel goedheid. Ik kan niet met het kwade overweg. Als je sterft in je zonde, God zegt, ga weg van mij. En dat maakt nu juist ook wat de zonde zo erg ernstig is. Dat maakt de dood zo ernstig. En daarom is, ja, je hebt vandaag maar één ding nodig. Jezus, als de goede herder. Als Hij je herder is, dan ben je veilig. Juist ook voor dat grote roofdier. De dood. Hij beschermt je daartegen. Dat is wat Hij belooft. Kunnen uw herders dat? Uw herder je beschermen tegen dat gevaar? Er is er één die dat kan. Zijn naam is Jezus. Hij is de goede herder. Hij is bij machte om de dood op afstand te houden en je te behoeden voor dat grote gevaar van de eeuwige dood. Hij kan je veiligheid bieden, geborgenheid. Dat zegt Hij ook zelf. Die in mij gelooft, zal de dood niet zien. Hoe biedt Hij die bescherming? Hoe kan Hij dat doen? Wel door zelf de dood in te gaan. Door zelf dat diepe ravijn in te dalen. Dat is wat Hij doet. Ik stel mijn leven voor de schapen. En ik leg mijn leven af. Ik ga de dood in. Ik. In die diepe duisternis. In de Godverlatenheid. Aan het kruis. Ik stel mijn leven voor de schapen. In de plaats van mijn schapen. Van alle die in mij geloven. Ga ik de dood in. Zie hem daar hangen aan het hout. Zo in lijden. Het bloed stroomt over zijn lichaam. Vanuit de wonden en de striemen. Zie de doornenkroon. De armen langs de dwarsbalk. gaten in zijn handen, spijkers. Hij hangt daar. Waarom? Hij draagt het oordeel, de toorn van God over de zonde. Opdat een ieder ook vanmiddag, die in hem gelooft, die zich aan hem uitlevert, niet hoeft te betalen, veilig is. Zie, hij gaat de dood in en hij laat zich ook begraven. We staan er vandaag in het bijzonder bij stil. In het graf neerleggen op stille zaterdag. Als een bewijs, daarom gaat hij het graf in, dat hij echt is gestorven. Echt, daar kan je nou echt van op aan. Daarom ligt hij een dag lang in het graf. Echt gestorven. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Stel je toch voor dat je het niet zeker zou weten. Dan zou dat betekenen dat je misschien toch, ja dan zou je denken, moet ik nou toch nog zelf betalen? Zou ik nou toch zelf die dood in moeten gaan? Nee, zie hem daar liggen in het graf. Maar hij staat ook op. Ik heb macht mijn leven op te nemen op de heerlijke paasmorgen. Uit de dood, uit het graf. En dan brengt hij het leven aan het licht en zo doodt hij de dood. En redt hij zijn schapen uit het graf. Wat een herder is deze Heer Jezus. Hè? En nou is één ding nodig. Dat je hem persoonlijk leert kennen. En dat kan. Vandaag. Persoonlijk leert kennen. Jawel. Door een waar geloof. Gewerkt door de Heilige Geest. Hè? Dat hij je optilt en draagt in zijn sterke herdersarmen. Als je hem kent en hij draagt je, hoef je niet bang te zijn. Als dan de dood nabij komt, dan mag je zeggen, welkom. Want als ik sterf, sterf ik niet, maar dan ga ik naar de goede herder. Naar de Heer Jezus. In de hemelse heerlijkheid. Ik denk aan jullie zus Leida. Tante. 6 jaar oud. Jullie moeder vertelde hè, dat zij haar op een dag zei, Leida tegen haar moeder. Ik wil zo graag bij de Heer Jezus zijn. Ja. Maar vroeg je moeder. Wil je dan ook niet graag bij ons blijven? Ik vergeet dat niet. Toen zei ze, volgens jullie moeder, ik wil ook graag bij jullie zijn. Maar ik wil nog liever naar de Heer Jezus. Ja. En toen zei de oma van u tegen jullie moeder, dat kind past niet op de wereld. Ja. Dat past niet op de wereld. Het is dat. Ik wil zo graag bij jullie zijn, maar ik wil nog liever bij de Heer Jezus zijn. Het is echt realiteit, hè? Het is maar niet een gedachte. Ja, dat was in dat kind en zo. Nee, het is werkelijkheid. Jezus leeft. Hij is werkelijk God. Ook echt mens. En als persoon. Komt hij vandaag nabij in uw midden. En hij zegt, ach kom, geef mij je hand. Geef mij je hand, geef mij je hand. Ja, maar ik voel het niet. Hij is er. Ik zie hem niet. Hij komt. U kunt uw eigen geest ook niet zien. Toch, ik kan niet zien dat u denkt, maar u denkt wel. U hebt gedachten. En als u ze mij vertelt, dan weet ik ze ook. U hebt een geest. God is een geest. Jezus is een geest en tegelijk ook echt mens. Opgestaan, opgevaren naar de hemelse heerlijkheid. En God en mens. En als God komt hij nabij, als persoon. En nou nodigt hij zo vriendelijk. Hij zegt, man, ga niet verder. Als je mij niet kent, geef mij je leven. Dan ben je veilig voor altijd. Nou,
Janny Huisman mocht overgaan naar de schaapskooi hierboven. U die gelooft, mag ernaast staren en straks volgen. Ze is veilig, veilig in Jezus' sterke armen, in de armen van de goede herder. U bent ook in zijn armen, u die gelooft. En u mag het ook zeggen, straks ga ik ook naar huis. Ik ben graag bij jullie, maar ik ben nog liever bij de Heere Jezus. Ja, en u die gelooft, u mag zingen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ach, al ontval me alles. Al word ik straatarm hier op deze wereld. Ik heb toch geen gebrek. Ik heb de goede herder. Dan heb je alles. Al wat je nodig hebt. Al waar je hart naar uitziet. Al wat je verlangt. Dat is in Jezus Christus te vinden. Zoek je vrede. Het is in hem. Zoek je geluk. Het is in hem. Rijkdom. Het is in hem. Leven. Gezondheid. Alles is in hem te vinden. En al word je hier dan straatarm. Ontvalt iedereen je. Hou je niks over. Nou. Als hij bij je is. Ik heb geen gebrek. Geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht leiden. In lieflijke weide. Amen. Laten we samen zingen. Psalm die boven de kaart ook staat van Janny, 33, het 9e en ook het 10e vers. Ja, 9 en 10 van 33. zegen u met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Dat u de goede herder bent. Dat u de dood hebt gedood. Voor een ieder die in u gelooft. De koning van de verschrikking. Wat een vijand. We kunnen er zo bang voor zijn. Opeens slaat hij toe. Het kan vandaag al gebeuren. Onverwacht. Terwijl we misschien wel midden in het leven staan. Daar doemt hij op. Als een roofdier die zijn klauw uitslaat. Wij zijn er niet tegen bestand, heren. Wij kunnen het van hem niet winnen. O, en we zullen alle eenmaal sterven en wie weet hoe spoedig. En dan, o, als we dan geen goede herder blijken te hebben. Dan wacht een eeuwige duisternis. Waar geen einde aan komt. Eeuwig van u weg. En dat, omdat we dat ook hebben verdiend. Vanwege de zonde. Maar Heere Jezus, als u nu onze goede herder bent. Dan heeft u dat voor ons gedaan. Dan heeft u zichzelf laten wegslaan. Aan het kruis. Vanwege onze zonde. Dan mogen we leven. Op grond van uw werk. Wat een heiland bent u toch. Wat een zaligmaker. U wilde die weg gaan aan het kruis. Wat een liefde. Wat een genade. Heere Jezus, u bent echt de goede herder. U hebt er geen woord te veel van gezegd. Het was niet aanmatigend. O nee, want u bent echt afgedaald. Maar ook opgestaan. En al wie in u gelooft, die zal leven. Straks bij u in de hemel. Maar de dag komt, dan maakt u deze aarde nieuw. En dan mogen we met een nieuw lichaam, hier op deze vernieuwde aarde, overdekt met een vernieuwde hemel, voor altijd bij u leven. Zegen zo de familie. Geef kracht, ook als we nu naar de begraafplaats gaan, om het lichaam van moeder en oma te zaaien. Wees u nabij. Wilt u ons dragen? En geef toch oog op u, Heer Jezus, dan mogen we door het graf heen zien. Op u, die bent opgestaan. Hoor ons zo, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gaan wij tot slot nog zingen, 118, het 7e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. sluiten af met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. God zegen.
We zijn nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst en gaan onder het luisteren naar uitleidend orgelspel onze geliefde overledene, jullie moeder, jullie oma, koningskind, uitdragen. En we gaan buiten straks alle dingen gereed maken. En daarna kom ik terug om u uit te nodigen voor de gang naar de begraafplaats net buiten het dorp. We lopen allemaal rustig en stil achter de rouwauto aan naar de begraafplaats. Maar voor sommige mensen is er een plaats gereserveerd in een volgauto. En dat zijn in ieder geval, dan mag ik voor uitnodigen, tante Truus en tante Corrie. Maar misschien dat er onder u iemand is die zegt van, ik ben wat moeilijk ter been. U mag dat zo aan mij kenbaar maken. En dan is er voor u ook een plaatsje in de volgauto. Ik wil vragen aan de dragers om zo met een handgebaar bij de kist te gaan staan. En dan vraag ik u ook op te gaan staan van uw zitplaatsen. En voor de gang naar de begraafplaats, of als u naar elders gaat, wil ik u allen de nabijheid van de goede herder toewensen.
Morgenavond spelen. Ook niet. Hè? Morgenavond, is dat voor de spelen? Morgenavond moet ik weer zingen. Morgenavond. Ja. Ah, heel veel beste. Ja, daar gaat hij.